Vanavond gaan we met elkaar Hebreeën 11, de eerste drie versen, behandelen. Hebreeën 11 is, ik denk, van de Hebreeënbrief wel het meest bekende hoofdstuk. Het thema van Hebreeën 11 is natuurlijk het geloof. Vers 39 van het hoofdstuk hiervoor eindigt met de woorden: doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, dat ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Nou, dan zie je eigenlijk daar de inleiding al tot het 11e hoofdstuk, want dan gaat Paulus uitleggen wat nou dat geloof doet. En het is een heel praktisch hoofdstuk, het is eigenlijk het derde deel van de Hebreeënbrief. Het eerste deel gaat over het werk van de Heer Jezus op aarde en dan ook als hoge priester. Dan hebben we een gedeelte in de Hebreeënbrief waar we als het ware aangemoedigd worden om dan ook in te gaan, om ook dat werk wat Christus gedaan heeft te ervaren in ons leven. En dan dat laatste stuk is de toepassing van het werk wat er Jezus gedaan heeft. En dat zijn twee hele belangrijke woorden: geloof en heiliging. Geloof en heiliging, daar gaat het om in dat laatste stuk van Hebreeën, hoofdstuk 11, 12 en 13. Maar we gaan met elkaar eerst de eerste drie versen van Hebreeën 11 lezen. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Tot zover dit stukje. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Wat doet geloof in ons persoonlijk leven? Als u lid bent van de gemeente, en ik denk dat we allemaal dat zijn zoals ik dat zo overzie vanavond, dan is er ooit een tijd geweest dat u gezegd heeft: ja, ik sta achter de geloofsbelijdenis van onze gemeente. Nou, dat is prachtig. De geloofsbelijdenis van onze gemeente. Maar weet je, de belijdenis van ons geloof moet niet een stuk papier zijn. De belijdenis van het geloof moet ook leven worden. Moet ook werkelijkheid worden in het dagelijks leven. Dus ja, dat zijn twee dingen die eigenlijk samen moeten vloeien. Dat je inderdaad achter de geloofsbelijdenis staat van onze gemeente. Maar het tweede is dat je ook dat geloof inderdaad handen en voeten geeft in je leven. En dat is zo mooi dat hier een aantal mensen genoemd worden in het Oude Testament die handen en voeten gegeven hebben aan hun geloof. Als we denken aan Noach, als we denken aan Abraham, als we denken aan Mozes. Ze beleden niet alleen hun geloof, maar ze brachten ook hun geloof in toepassing. Hoe werkt dat nu? Nou, inleidend hebben we die prachtige drie versen. En dan komen we natuurlijk in de eerste plaats bij de vraag: wat betekent nu het woordje geloof? Zo van: ik geloof het wel. Of: geloof jij het ook? Betekent geloof alleen maar erkennen dat iets waar is wat gezegd wordt? Ik heb daar eens wat over gelezen, wat ook naar gezocht. En het woordje geloof heeft te maken met het woordje voorwaar. Of zeker, of waarlijk. En u zult misschien een beetje vreemd opkijken, maar het woordje geloof heeft ook te maken met het woordje amen. Het woordje amen betekent letterlijk: het zij zo. Het is zo. Ik geloof dat het zo is. En dat was voor mij best wel een klein beetje een eye-opener. Voor mij was heel vaak het woordje amen wat ik zei van: zo, nou, dat is het einde. Van dat, daar sluit ik mijn gebed mee af. Maar ik geloof, als wij aan het einde van ons gebed het woordje amen zeggen, dan zeggen we daarmee: Heer, ik geloof dat u het kunt doen. Je beleidt daarmee eigenlijk je geloof. Je spreekt daarin je zekerheid uit. Van Heer, ik geloof. Het is waar. U bent waarachtig. Dus ik denk dat het best wel goed is dat u dat voor uzelf eens meeneemt. Elke keer als u het woordje amen uitspreekt, dan spreek je je geloof uit. Je zekerheid in God. Het woordje, een Hebreeuws woordje, enuna, dat is het Hebreeuwse woordje geloof, betekent letterlijk vast vertrouwen. Vastheid. Onbewegelijkheid. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld waar die twee woorden, geloof en vastheid, naar voren komen. Het Oude Testament, in Jesaja 7, daar in negatieve zin wordt het daar gebruikt. U weet wel het teken van Emmanuel en de koning Agas, die wilde dat teken niet hebben en wilde dat niet zo geloven. En dan staat er in vers 9 van Jesaja 7, het laatste stukje, de laatste regel van vers 9, Jesaja 7 vers 9, daar staat: indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd. En heel wonderlijk, in het Hebreeuws staan hier voor het woordje gelooft en bevestigt hetzelfde woord. Geloof en bevestigen. Geloof en vastheid vinden. Je kunt in het geloof vastheid vinden. Als je niet gelooft, dan vind je ook geen vastheid. Geloof en vastheid. U kent waarschijnlijk wel dat woord. Ja, als we weer even terug gaan naar de Hebreeënbrief, dan wordt geloof en hoop ook met vastheid in verband gebracht. Kijkt u maar in Hebreeën 6, het laatste stukje. Daar wordt gesproken over de hoop die te grijpen is, die voor ons ligt. En daar staat er in vers 19, haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is. Geloof heeft te maken met vastheid. Veilig en vast. Nou, dat geloof is geworteld in het woord van God. En dat woord van God is een solide fundament. En dat woord van God geeft vastheid in ons leven. U kent het waarschijnlijk wel, die wijze man die zijn huis bouwt op de rots. En natuurlijk is die rots Christus, maar Christus vergelijkt die rots eigenlijk ook met het woord van God. Want de Jezus zegt, verstandig is hij die het woord hoort en doet. Het woord hoort en doet, want die bouwt zijn huis op de rots. En die rots, wij zeggen altijd Christus is de rots, maar eigenlijk als je die gelijkenis goed vergelijkt, is het woord de rots. Ja? En natuurlijk, Christus is ook het woord, maar het woord geeft je die vastheid. Daar kun je vastheid in vinden. Nou, dat is het eerste wat ik hierover wil zeggen. Geloof strekt zijn wortels uit in het woord en biedt ons vastheid, zekerheid. En kunnen wij amen zeggen. Is dat duidelijk? Ja, dat is geloof. Het geloof is niet alleen een zekerheid, een vastheid. Dat staat ook misschien wel leuk om dat te zeggen. In de Statenvertaling wordt hier ook inderdaad dat woordje genoemd. Het geloof is de vastheid. U kent waarschijnlijk wel dat stukje uit de Statenvertaling. De vastheid van de dingen, van de zaken die men hoopt. Het tweede wat er staat, het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Je zou kunnen zeggen, het geloof is ons zesde zintuig. Het geloof opent onze ogen voor de onzichtbare werkelijkheid van God. Weet je, er zijn ook mensen die occult begaafd zijn. En u weet wel, ik heb dat wel eens uitgelegd, het woordje occultisme de letterlijke vertaling van het woordje oculus, occultisme. Occultisme betekent letterlijk open ogen. En dat zegt Satan tegen Eva, je ogen zullen geopend worden. Satan wilde graag de ogen van Eva openen voor dingen die ze op dat moment nog niet kon zien. Nou, je ontmoet wel eens mensen die paranormale gaven hebben. En voor hen is de onzichtbare werkelijkheid, de onzichtbare wereld, toegankelijk. Zij horen dingen die wij niet horen. Zij zien dingen die wij niet zien. Zij ruiken dingen die wij niet ruiken. Zij ervaren dingen die wij niet ervaren. Dat is een onzichtbare wereld die voor ons ontoegankelijk is. Gelukkig maar. Nou, door het geloof wordt de onzichtbare werkelijkheid, voor God als een heel andere wereld hoor, de onzichtbare werkelijkheid van God geopend. En dat is een soort zesde zintuig. Daar schrijft de Korinthebrief 1 Korinthe 1 ook over. Maar wij hebben de zin van Christus. Wij hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de onzichtbare God. En de onzichtbare God blijft door het geloof niet voor ons een schim, maar wordt voor ons een werkelijkheid. En dat doet geloof. Geloof opent onze ogen voor de onzichtbare werkelijkheid van God. Ik wil daar twee voorbeelden van noemen uit het Oude Testament. Het eerste voorbeeld vindt u in Genesis 21. Genesis 21. Daar hebben we de geschiedenis van Hagar, die door Sara verdreven wordt en Abraham. En dan komt Sara in de woestijn terecht met haar zoon Ismaël. Ze werpt Ismaël onder een van de struiken, gaat op een afstand zitten. En dan weent ze en dan roept God haar, ik heb terdege de stem van de zoon van je zoon gehoord. En dan zegt de Heer tegen haar in vers 18 van Genesis 21, sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En hier zien we dus dat God ook de nakomelingen van Ismaël een grote zegen schenkt. En hoe dat in wezen uiteindelijk vervuld zal worden, weet ik niet. Maar in ieder geval is het duidelijk dat vele Arabische volkeren, en met name Syrië en Egypte, met Israël in de eindtijd een bijzondere zegen zullen krijgen. Nou, hier staat in vers 19, toen opende God haar ogen. En wat staat er? En ze zag een waterput. En ze ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. Daar staat niet dat God ineens daar een waterput ging graven. Die waterput die was er wel. Maar haar ogen waren daarvoor gesloten. En hier zie je een van de voorbeelden dat God ineens je ogen kan openen voor dingen die je anders niet kan zien. Ja? Nou, we hebben datzelfde ook op de vakantiebijbelclub aan de kinderen verteld. Het onderwerp van de vakantiebijbelclub was kijk maar. Hè? En een van de verhalen, geschiedenissen, was dat Elisa omringd was door vijandelijke legers. U kent dat wel. En dat de knecht van Elisa wakker wordt en dan ineens wakker schrikt van al die vijandelijke legers rondom de stad. En dan bidt Elisa, Heere, open toch zijn ogen. 2 Koningen 6. En dan worden de ogen van deze knecht geopend. En dan staat er niet dat er een leger van God kwam, maar dat leger van God was er al lang. Toen zag de knecht ineens dat er rondom die stad allemaal engelen waren. Nou, toen heeft God de ogen geopend voor de onzichtbare werkelijkheid van God. Het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dat doet geloof. Het geloof brengt ons, maakt zichtbaar het onzichtbare. Maakt werkelijkheid wat voor heel veel mensen onwerkelijkheid is. En dat is zo prachtig dat Paulus, je hoeft het niet op te slaan, dat Paulus zegt, wij zien op het onzichtbare. Wij zien op het onzichtbare. En dat hij zegt, onze wandel is in het geloof en niet in aanschouwen. Wat ik zo mooi vind van Mozes, waar we zondagmorgen even over nagedacht hebben, dat kunt u vinden in vers 27, als we weer even terug gaan naar Hebreeën 11. In Hebreeën 11 vers 27, daar staat, vind het zo mooi dat, ik heb u dat ook een klein beetje verteld, dat ouders, het is heel vaak zo dat angstige ouders brengen ook angstige kinderen voort. Angst wordt heel vaak geprojecteerd op je eigen kinderen. Maar vertrouwen projecteer je ook op je kinderen. En dat heb ik geprobeerd uit te leggen, dat je soms zonder woorden iets over kunt brengen op je kinderen. En hier vind ik het zo mooi van Mozes. Eerst zie je dat de ouders, die hebben het gebod van de koning niet gevreesd. Ja? Ze zeiden, die koning die kan maar wat. Wij houden Mozes wel. Ja, dat staat in vers 23. Ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Dat waren de ouders. En wat doet Mozes? Nou, dat staat er in vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Zonder de toren des konings te duchten. Zie je het? Het komt weer over naar Mozes. En wat staat er dan? Want hij bleef standvastig. Daar heb je die vastheid. Waar we het over gehad hebben. Dat geloof. Hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Hij zag de onzienlijke. Hij zag de onzienlijke door het geloof. Het geloof is het bewijs der dingen die men niet ziet. Daarom, broeders en zusters, ik zal nooit zomaar aan iemand kunnen bewijzen dat God bestaat. Je kunt alleen ervaren als je tot geloof komt. Dan weet je dat God... Het is een zinloze discussie over het bestaan van God. Daar kun je niet over discussiëren. Je kunt alleen tot geloof komen, dan ervaar je dat God er is. En dan mag je dat ook zeker weten. Nou, dat geloof, hè, waar vers 2 over gaat in Hebreeën 11, dat is, daar staat, door aan de ouden is hier een getuigenis over gegeven. Nou, die ouden, die mensen uit het Oude Testament, die gaan we straks ook bekijken. Niet vanavond, maar dat gaan we de komende tijd doen. Dan gaan we nog iets verder. Wat doet het geloof? In vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand is gebracht. Door het geloof. Mag ik vanavond jullie zeggen dat, misschien is het goed om dat even te noemen, dat Genesis 1, de schepping, alleen toegankelijk is door het geloof? Of zeg ik daar te veel mee? Staat hij toch, hè? Door het geloof verstaan we. Door het geloof verstaan we. Daar staat niet begrijpen we. Ja, dat is misschien een beetje een moeilijke conclusie. Dat woordje verstaan, dat wordt, ja, misschien is het goed om dat toch even erbij op te slaan, in Matteüs 13 ook gebruikt. En daar krijg je van het woordje verstaan toch een andere betekenis. In vers 23 van Matteüs 13, daar staat, u kent het wel, de gelijkenis van de zaaier. En dan staat er aan het einde de uitleg van die gelijkenis. De in het goede gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat. Nou, dat woordje verstaat in menig vertaling, letterlijke vertaling, staat die het woord hoort en vasthoudt. Het woord hoort en vasthoudt. Dat is hetgeen wat hier letterlijk staat, het woord hoort en vasthouden. Dus met andere woorden, door het geloof houden wij vast. Ja? Door het geloof houden wij vast. Vinden we onze vastheid. Waarin? Dat door het woord van God de wereld tot stand gebracht is. Wat mij zo opviel van de excuusbrief van broeder knevel, dat was dat hij in die brief schreef: ik geloof van ganser harte dat God deze wereld geschapen heeft. Nou, daar zeg ik van harte amen op. Maar de tweede zin, dat was: maar wij willen zo graag weten hoe hij het gedaan heeft. En dan krijg je natuurlijk een ander thema. Als we willen weten hoe hij het gedaan heeft, ja, dan kan je wel eens in de problemen komen. Want dan ervaar je dat wij als mensen maar zeer beperkt zijn. Nou, door het geloof houden we vast dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Nou, en dat woord, als we nog even kijken naar Johannes 1 vers 3, wat zegt de Bijbel over dat woord? Er staat in Johannes 1... vers 3, en dan zien we dat Johannes 1 vers 1 tot en met 3 nog veel verder teruggaat dan Genesis 1, want het is zelfs voor de schepping. En dan staat er in vers 3: alle dingen zijn door het woord gewonnen. Zie je het staan? En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En in dat woord was leven. Kijk, als we in Genesis lezen, God sprak. Hè, het woord, God sprak. Dan denken we heel vaak, nou ja goed, dat zijn letters, dat zijn woorden zoals wij ook praten. Maar in het Hebreeuws worden daar twee andere woorden voor gebruikt voor het woordje woord. En dat is het woordje logos en het woordje dabar. Dit zijn twee woorden die voor het woord gebruikt worden. En dan vandaar dat er staat: in het woord was leven. Woord en zaak of daad is bij God één. Als God spreekt, dan staat er ook zo mooi in, we hebben dat wel eens gelezen in de dienst, in Psalm 33 vers 9, daar staat een heel belangrijk vers, Psalm 33 vers 9, daar staat: God sprak en het was er. In Genesis 1 lezen: en God zeide, er zij licht en er was licht. Niet er kwam licht, er was licht. Nou, dat is iets voor ons onbegrijpelijk, dat God sneller werkt en sneller is dan de snelheid van het licht. Men zegt wel eens, als je sneller bent van het licht, als je sneller bent dan het licht, dan ga je terug in de tijd. Nou, dat zijn voor ons dingen waarvan je zegt, nou, dan zit je tegen het plafond te krabbelen en dan kom je er niet meer doorheen. God is niet afhankelijk van tijd. Wij wel. Wij denken, dat kan helemaal niet. Daar is veel langer voor nodig. Maar voor God, die staat daar boven. Voor God is 1000 jaar net zoals 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. God die staat boven onze tijdsberekeningen. En als God sprak en het was er, nou, daar heb ik helemaal totaal geen moeite mee om dat te geloven. Dat woordje logos, dabar, dat betekent: in dat woord is leven, in dat woord is materie, in dat woord is kracht, dat woord is gezaghebbend. En als we het dan hebben over dat woordje scheppen, de letterlijke betekenis van het woordje scheppen is uit niets iets maken. God kan iets maken zonder iets wat hij nodig heeft om daaruit iets te maken. Dat is het woordje scheppen. Vandaar dat er ook staat in het eerste stukje over deze aarde: de aarde was woest en leeg. Er was helemaal niets voorhanden in deze aarde. De aarde was leeg. Er staat niet dat de aarde bepaalde elementen had waaruit God iets moois kon maken. Nee, de aarde was leeg. Er zat helemaal niks in. En God heeft, ja, scheppend deze aarde tot stand gebracht. Vandaar dat er staat, en dat is dan het laatste wat we hier lezen, zodat, in Hebreeën 1 vers 3, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare. Want het zichtbare is ontstaan uit het niets. Niet uit een heel klein celletje. Niet uit iets wat... Nee, het zichtbare is ontstaan uit het niet waarneembare. En nou snap ik wel, de wetenschappers die zijn altijd bezig om het onzichtbare waarneembaar te maken. Om dingen waar wij... Ik had het met Helene nog even over in Tasmanië, waar die 200 grienden gestrand zijn. Hè, die dolfijnen. En dan stond erbij, maar ze weten nog niet hoe dat nou komt. En ik zei tegen Helene, joh, daar zou ik best wel eens achter willen komen. Zal ik dat maar eens gaan bestuderen? Zal ik het maar eens gewoon onderzoeken? Misschien kan ik het wel ook promoveren, joh. Wie weet. Nou, dan zijn er wetenschappers die zeggen... Dat willen we uit gaan zoeken. Het niet waarneembare, iets wat nu nog onbekend is, willen wetenschappers proberen te ontdekken. En natuurlijk, dat mag. Als wetenschapper wil je dat graag. Maar als je als wetenschapper wilt ontdekken hoe God uit niets iets geschapen heeft, ja, dan ga je de wetenschap verheffen tot boven God. Ja, toch? En hier staat heel duidelijk dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Nou, dat is goed. En dat kun je verstaan, dat kun je vasthouden door het geloof. Als wij ervan uit zouden gaan, zoals Knevel dan zegt, als God de evolutie geleid heeft... En dat een hele lange periode geweest is. Totdat op een gegeven moment er een paar aapmensen ontstonden. Want zo zegt men dan, een paar aapmensen. En dat God op een gegeven moment één van die aapmensen of die uitgegroeide mensen eruit gekozen heeft en gezegd. En jij bent Adam. Ja? Dan vraag je dus af, hoe kan een evolutionair proces zich voltrekken? Terwijl men uitgaat bij een evolutiegedachte, weet dat misschien wel eens, wel de survival of the fittest, hè, zegt men. De survival of the fittest betekent de sterkste overleven. De sterkste overleven. Die sterkste die zorgen voor een evolutie, dat het allemaal steeds beter wordt. Dat betekent dat voor de zondeval, die beschreven wordt in Genesis 3, er allang dood was. Er kan een evolutionair proces kan niet plaatsvinden zonder sterven. Dat is een eindeloze reeks van sterven en leven, totdat je op een gegeven moment steeds verder komt. En dan kom je bij een hele moeilijke vraag van... Als je dat zou geloven dat het geen 6 dagen van 24 uur waren, maar als je zou geloven dat het 6 hele lange periodes zouden zijn, dan kun je natuurlijk afvragen wanneer begon dan de dood? En als God dan op een gegeven moment deze schepping ziet, hoe kan God over deze schepping zeggen, en zie, hij zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, terwijl er ook dood is. Kan God de dood zeer goed noemen? Dat kan niet. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij op moeten passen dat we de majesteit van God niet naar beneden halen. En dat wij heel eenvoudig door het geloof vast mogen houden aan het feit dat deze wereld door het woord van God tot stand gebracht is. En dat woord van God wat niet aan tijd gebonden is... Niet in ieder geval in onze tijd. En wat voor ons niet waarneembaar is. En wat we in het geloof mogen aanvaarden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de Hebreeënbrief de eerste 3 versen dat ons heel duidelijk wil maken.